Broeders, hoe vroom was Calvijn? Ik wil beginnen met wat opmerkingen over het hoe en waarom van de titel van mijn referaat vanmiddag. Daarmee gaat het eerst over de toon waarin je die vraag stelt. Hoe vroom was Calvijn? En misschien klinkt er dan stilletjes een woordje achter. Hoe vroom was die eigenlijk? Het lijkt ons misschien ook a priori ongepast om zo'n vraag te stellen. Hoe zouden wij als geestelijke nazaten van de vader van onze gereformeerde traditie ook maar enigszins een vraagteken durven stellen achter zijn vroomheid? We zijn zo bevoorrecht en gezegend door het vele wat hij ons nagelaten heeft en daarbij diep onder de indruk van zijn ernstige vrezen Gods, ook in zijn persoonlijk leven, dat wij zijn vroomheid toch niet zouden durven betwijfelen. En is het kernwoord pietas niet overal te vinden in zijn leerstellige en exegetische geschriften? Kortom, er mag toch geen twijfel aan bestaan dat we in Calvijn een toonbeeld van ware vroomheid, bijbels en katholiek, zullen vinden. Wie Calvijn in de context van zijn tijd ziet, zal wel duidelijk zijn dat zijn vroomheid zich onderscheiden heeft van die van de kerk van Rome. Heeft zich krachtig gekeerd tegen al die verschijnselen waarin in deze traditie de vroomheid verworden was tot een activistische devotie van mensen die toch ergens hun eigen zaligheid meenden te moeten waren en vastmaken. Net als voor Luther waren de kloostervroomheid en ook de volksvroomheid een armelijk surrogaat voor de waarachtige vrezen Gods, waarin een leven in de gemeenschap met Christus en zijn gerechtigheid de kern en het fundament van een vroom leven was. Begrijpelijk dus dat men vanuit die hoek de vroomheid van Calvijn ernstig in twijfel heeft getrokken. Er zijn al wat geschriften van mensen van zijn vijanden die Calvijn tot de meest liberale en eigenlijk losbandige mens hebben geschetst. Vroom was hij zeker niet, als je het vanuit dat licht ziet. Maar ook de dopersen trouwens vonden een spiritualiteit zoals Calvijn die kende ook veel te weinig geestelijk. Hun radicale en perfectionistische spiritualiteit herkenden ze niet bij de reformatoren, ook niet bij Calvijn, die ze daarmee ook misschien als ongeestelijke hervormer zo'n beetje van halverwege hebben afgeschreven. Maar goed, hoe kijken wij er vanmiddag tegenaan? En wat weten wij nu eigenlijk van Calvijns persoonlijke vroomheid? Welke indruk hebben wij van datgene wat hij in prediking en pastoraat heeft ondernomen om ware vroomheid te bevorderen? Een paar jaar geleden sprak een gewaardeerde collega mij eens aan en hij reageerde op wat samenvattingen die ik in het, ik zeg nog steeds, betreurde Gereformeerde Weekblad, helaas is dat er niet meer, maar die ik toen schreef over de preken van Calvijn vanuit Genesis. En hij zei, ik vind het mooie, instructieve preken. En er valt veel uit te leren voor ons vandaag. Maar, zei hij vervolgens, vind je ook niet dat Calvijn in zijn preken zo weinig bevindelijk is? En waarop ik vroeg, wat bedoel je daar precies nou mee? Nou, zei hij, wij zouden een preek van Calvijn, als die gelezen werd zonder zijn naam erbij vandaag de dag, toch eigenlijk alleen maar voorwerpelijk vinden. De waarheid wordt daarin wel helder en duidelijk verwoord. Er is geen twijfel aan het rechtzinnig gehalte. Maar nu het onderwerpelijke, hoe het in het hart en leven van de hoorders ook werkelijkheid van geest en leven wordt, daar lijkt veel minder aandacht voor te zijn. De preken zijn wel onderscheidelijk, het gaat altijd over waar en vals. Maar de beleving van Gods kinderen komt in de preken van Calvijn toch veel minder aan de orde dan wij in onze Nederlandse bevindelijke traditie gewend zijn. Waar zijn de kenmerken? En hoe wordt het hart van Gods volk verklaard? Al die zaken die in de latere traditie van de nadere reformatie zo sterk aan de orde komen, lijken in de prediking van Calvijn soms haast te ontbreken. Met andere woorden, hoe stichtelijk zouden wij vandaag vinden als Calvijn op onze kansels zou staan? Zouden wij dan ook misschien niet zeggen dat er iets wordt gemist? Hoe vroom was Calvijn in dit opzicht? Als de ervaringen van het geloofsleven niet zo uitgebreid en uitgewerkt aan de orde komen in de prediking, als later in de traditie wel het geval is geweest. En wat weten we nu verder over het persoonlijk geloofsleven van Calvijn zelf? Hij heeft geen spirituele autobiografie, om het maar eens modern te noemen, nagelaten. Geen bekeringsgeschiedenis, waarin de weg des Heren met Johannes Calvijn wordt verklaard. En waarin de reformator getuigenissen heeft gegeven van zijn ervaringen, hoe hij vanuit de duisternis tot het wonderbaar licht is gebracht. Hij sprak eigenlijk ook nooit over zichzelf. De me non libenter loquor, was een uitspraak aan Sadolet. Ik praat niet graag over mezelf. Niet makkelijk. En als hij dat doet, is het vooral in de spiegel van de herkenning van de weg van het woord, zoals we dat vinden in de voorrede van de psalmen, commentaar. We komen daar straks nog op terug. Als we alles al wat pietas voor Calvijn, al was pietas voor Calvijn in leer en leven een centraal woord, hij was geen pietist. Dat kon hij ook niet zijn, want pietisme is ook een stroming van een latere eeuw. Het individuele, soms ook het individualistische van het vroomheidsleven in de latere traditie is hem in die zin vreemd, dat vroomheid en geestelijk leven ten volle ingebed is in de gemeenschap van de kerk, die leeft vanuit de unio cum Christo. Met ere mag vermeld worden dat de onder ons zeker bij ouderen niet onbekende dominee J. van der Haar degene is geweest die in de 50e jaren van de vorige eeuw lans heeft gebroken om meer aandacht te geven aan het geestelijk leven bij Calvijn. In een boek dat hij onder deze titel Het Licht deed zien, maakt hij onder andere duidelijk dat Calvijn toch ook weer niet die verstandelijke, intellectuele, rationele theoloog is geweest waarvoor men hem wel heeft gehouden. De dogmaticus, die hij overigens in strikte zin geenszins was, bij wie bevinding toch eigenlijk te weinig aandacht kreeg. Vanwege dat beeld gaf Van der Haar zijn boek de ondertitel mee, De Onbekende Calvijn. Toen dus ook al. Ook hij sluit aan bij het getuigenis dat Calvijn in zijn psalmencommentaar geeft, en dat bijzonder verhelderend is waar het gaat om een beeld te krijgen van het geestelijk leven van Calvijn zelf en volgens Calvijn. Om nog even in de discussie te blijven, die discussie over de vroomheid van Calvijn gaat ook nog verder door. Ik herinner me een aantal artikelen die ik weer eens uit de kast heb gehaald. Toch wel goed als je soms die oude tijdschriften bewaart, hoewel mijn vrouw telkens zegt, doe nou die rommel eens weg op zolder, maar dan liggen die oude waarheidsvrienden er nog. En in die serie Waarheidsvrienden van 1994 heeft dokter W.E. op het Hof een keer over vroomheid geschreven. Hij was uitgenodigd, begreep ik, om enkele spraakmakende stellingen van zijn proefschrift nader te verklaren. Behalve de stelling dat reformatie en nadere reformatie niet wezenlijk van elkaar verschilden, en dat staat dan toch boven alles, dat blijft ook staan, poneerde hij ook dat de nadere reformatie op diverse punten te prefereren was boven de reformatie. In het vervolg daarvan stelde hij, binnen het gereformeerde protestantisme waren de pietisten het meest katholiek. Hij is hier niet vanmiddag, geloof ik, jammer, maar ik denk dat hij daar nog steeds achter staat. Als ik hem zo af en toe wel eens ontmoet. Maar in zijn nadere verklaring blijkt dat hij meent dat vooral op het terrein van de praktijk van de godzaligheid, de vroomheid en de devotie, de geestelijke nazaten van Calvijn katholieker zijn dan hun hooggewaardeerde leermeester. Opthof ziet de reformatie zeker als een onmisbaar werk van God tot hervorming van de kerk en de leer der schriften. Maar als het om de beleving van de vroomheid gaat, kunnen we toch beter bij de nadere reformatoren terecht. Omdat ze eigenlijk dichter staan bij de grote hoofdstroom van de devotie van de kerk der eeuwen dan de reformatie. Nu gaat het mij niet om uitgebreid op deze stelling in te gaan. Mijn kennis van de vroegere en latere vroomheid is aanzienlijk minder dan die van op het hof. Wat mij echter wel opviel en ook met vragen vervult, is de wijze waarop hij in het licht van zijn stelling dan ook Calvijns vroomheid tracht te duiden in die artikelen. Ophof heeft zeker achting voor Calvijn en bedoelt allerminst te zeggen dat de reformator ongeestelijk zou zijn geweest. Maar, citeer, maar het is onmiskenbaar dat Calvijn de vroomheid en bevordering hiervan niet als speciaal doel heeft gezien. Zo stelt hij letterlijk. Citaat, in tegenstelling tot Luther heeft hij bijvoorbeeld nooit specifiek stichtelijke lectuur geschreven. Einde citaat. Vervolgens veronderstelt hij dat dit, citaat, ongetwijfeld met zijn persoonlijkheid te maken heeft gehad. Op het hof komt dan toch tot een kwalificatie waarin hij de spiritualiteit van Calvijn mager noemt. Kortom, bij Calvijn als de voorman van de gereformeerde traditie was nog niet direct sprake van spiritualiteit in die zin dat hij afzonderlijk aandacht aan het vrome leven besteedde, laat staan dat hij de middelen en methoden aanwees om enerzijds het ingekeerde leven en anderzijds de verwerkelijking van de godzaligheid in het leven van alle dag en in alle leefverbanden te bevorderen. Einde citaat. Ik heb soms de indruk dat, broeders, deze inschatting ook onder ons niet geheel afwezig is. De reactie van mijn collega waarmee ik mijn verhaal begon, kan in hetzelfde licht wellicht gezien worden. Deze beoordeling heeft toentertijd een tegenreactie opgeroepen, uiteraard. Je kunt misschien wel voorstellen van wie, van dokter W. Balken, die als geen andere kenner is van Calvijn. Die had op zijn beurt een stelling bij zijn proefschrift dat we de nadere reformatie niet kunnen bestuderen zonder eerst de reformatie grondig te leren kennen. Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij herkent Calvijn duidelijk niet in het beeld dat van hem geschetst is. Is er dus nog steeds sprake, ondanks Van der Haar, van een onbekende Calvijn? Nu gaat het niet aan om de verhouding van reformatie en nadere reformatie vanmiddag uitgebreid uit te werken. Daar hebben we de ruimte niet voor. De formule van onze conferenties is ook niet dat er direct zo op discussie gericht is. Al is het in de wandelgangen natuurlijk echt niet verboden om in broederlijke omgang met elkaar en tot nuttige verdieping nog eens door te praten. Maar als we het over de vroomheid van Calvijn hebben vanmiddag, ontkomen we toch niet aan om deze discussie zo even aan te raken. Het is overigens opmerkelijk, vind ik, dat op het hof met zoveel woorden terecht verwijst naar een belangrijk gedeelte van de institutie, boek 3, waar het gaat over de verwerkelijking van het leven des geestes. En daarvan de hoofdstukken 6 tot 10. Hij schrijft 7 tot 9, maar dat heeft hij toch niet goed gezien. Het is 6 tot 10, het hele gedeelte van die 5 hoofdstukken. Waarin Calvijn wel degelijk aandacht geeft aan de oefening der godzaligheid. Ik zal dat ook verderop nog duidelijk maken. Hij geeft aan dat de thema's die Calvijn in dit gedeelte over het vrome christelijke leven schrijft, met name de onderwerpen zijn die bij de klassieke devotionele thema's ook van de middeleeuwen horen. De zelfverloochening, het kruisdragen, de overdenking van het toekomstige leven. Ik zou zeggen, nou, dat is een bewijs dat Calvijn wel degelijk iets over vroomheid heeft geschreven. Maar die conclusie trekt hij dan toch helaas niet. Het verwondert me ook dat op het hof is een eerdere oordeel, mijn zin is, niet aandacht gaf aan wat hij zelf heeft waargenomen. Al begrijp ik wel waarom Calvijn hem toch volgens zijn definitie van vroomheid enigszins een vreemdeling is gebleven. Want aan het einde van zijn waardevolle artikelenserie komt hij nog eens op dit manco terug. De vroomheid van Calvijn was mager, omdat er door hem geen gebedshandboek is geschreven. Ik vraag me alleen wel even af, het langste hoofdstuk van de institutie gaat over het gebed. Maar goed, geen boekje met meditatietechnieken? Nee, inderdaad niet. Het is de wezenlijke trek van Calvijns theologie dat de mystieke eenheid met Christus de kern van het geloof is, van Calvijns pietas. Maar deze is nooit op middeleeuwse wijze geleerd. De gevoelige en extatische trekken, zegt Ophoff, kregen in de gereformeerd pietisme weer de volle ruimte. Ook de spirituele biografie wordt weer volop aangetroffen. Daarbij zijn er ook trekken van kloostervroomheid. Maar dan buiten de klaustrale muren, in de heiliging van het godzalige leven. En daarom zouden gereformeerde pietisten een rijker gebruik hebben gemaakt van de katholieke traditie dan de reformatoren. Deze laatste waarneming van Ophoff is terecht. Maar over de waardering zouden we nog wel eens wat verder kunnen doorpraten. Was er geen reden dat Calvijn zich distancieerde van deze gestalten van devotie van de middeleeuwen? Maar goed, betekent dit dat er vraagtekens zouden moeten worden gesteld ten aanzien van zijn vroomheid in de beleving en de uitleving van de vrezen des Heren, de godzaligheid, de pietas? De vroomheid in de katholieke traditie, beter gezegd in de Roomse traditie, heeft soms, niet altijd gelukkig, maar soms zo centraal gestaan dat de beoefening daarvan ten koste ging van het leven uit het woord van vrije genade. Door de devotie werd men de zaligheid zeker. Vandaar de ijver en de noodzaak omdat er een element van verdienstelijkheid ook in zat. Maar tegelijk was deze vroomheid ook altijd vervuld met angstige onzekerheid. Wanneer is het vroom genoeg? Denk aan Luther. In de traditie van Calvijn zal de devotie van deze vroomheid nooit meer die plaats kunnen krijgen. Omdat zalig worden alleen te danken is aan Gods welbehagen en de onverdiende gerechtigheid van Christus. De vroomheid is een vrucht van het leven des geestes uit Christus. Maar kan de beoefening van de vroomheid ook in de latere gereformeerde traditie op een verborgen manier toch weer iets krijgen van wat het voor de reformatie had? Dat de vrucht ook weer een voorwaarde wordt voor heilszekerheid? En wordt in deze geoefende devotie de mens soms onbedoeld toch weer teruggeworpen op zichzelf, op zijn ervaringen en bevindingen en activiteiten, zonder dat hij leert beleiden dat de zaligheid en ook de godzaligheid ten diepste alleen buiten onszelf in Christus te vinden is? Het is de kwestie van een antropocentrisch subjectivisme tegenover het objectieve van het woord des geestes dat gemeenschap met Christus werkt door het geloof in rechtvaardiging en heiliging. Terecht stelt W. Balken dat als ervaringen het criterium worden voor het geloof, dat Calvijn ze dan afwijst. Al is het zonder meer duidelijk dat Calvijn geen geloof kent zonder ervaring, dat zonder ervaring blijft. Er is een antisubjectivistische en anti-individualistische trek in Calvijns beoefening van de pietas. Vroomheid is niet het leven van het gevoel, maar de praxis pietatis. Meer de godzaligheid in de uitleving dan in de beleving, waar Calvijn de nadruk op legt. Maar er is geen sprake bij hem dat het leven der godzaligheid ooit zonder beleving zou kunnen bestaan. Want de Heilige Geest doet het woord zozeer binnendringen in hart en leven, dat het nooit zonder vrucht kan blijven. In het vervolg van mijn referaat wil ik vooral proberen om Calvijn zelf maar aan het woord te laten. Dat betekent dat in de kennismaking met wat hij onder pietas verstond, het aan uzelf wordt overgelaten, los van theologische beoordelingen van anderen, om voor uzelf een antwoord te geven op de vraag of Calvijn wel werkelijk vroom was. Ik hoop uiteraard en verwacht dat ook, dat het antwoord positief zal zijn. Niet omdat Calvijn een onaantastbare grootheid is die al onze kritiek te boven zou moeten gaan. Als er één ding was wat Calvijn niet wenste, was deze positie, die hij zeker als in strijd met de ware pietas zou beschouwen. Maar ik hoop wel dat u in de kennismaking met Calvijns eigen vroomheidsoefening verrassende herkenning zult ontdekken van datgene wat in de kerk der eeuwen en ook nu de ware godzaligheid was en is en zal dienen te blijven. Voordat we echter naar Calvijn zelf gaan luisteren, heb ik eerst nog iets, een soort samenvattende conclusie die ik ook helemaal in de lijn vind van het vroomheidsbegrip van Calvijn. Als we in het boek Spiritualiteit bij een tussenbalans van Spijker het volgende lezen als een soort definitie, tussenbalans. Hij zegt, wij, zegt Van Spijker, omschrijven vroomheid of spiritualiteit als de menselijke reactie door de geest geïnitieerd op Gods openbaring, waardoor de mens tot in het diepst van zijn wezen voor God komt te staan en tot in alle dimensies van zijn leven zich daarvan bewust is en daaraan uitdrukking geeft. In deze formulering zijn openbaring en spiritualiteit op elkaar betrokken, waarbij de prioriteit berust bij de eerste. De ervaring die wij van de openbaring Gods ontvangen, wordt door de geest gewerkt, aan de waarheid genormeerd en volgens het woord in het gehele leven tot uitdrukking gebracht. Zo hangen naar ons besef de dingen hier samen, op een wijze waarin kan uitkomen dat de geschiedenis van de vroomheid van een geheel eigen aard is en tegelijkertijd diepe samenhangen vertoont met de opvattingen omtrent Gods woord en zijn openbaring in Christus. Einde citaat van Van Spijker. En ik zou zeggen, spreekbuis ook van Calvijn hierin. In het licht van deze karakterisering is het zinnig om ook in de historische ontmoeting met Calvijn na te gaan in hoeverre de beleving en de uitleving van de vroomheid gestalte hebben gekregen. Daartoe zien we eerst hoe Calvijn de ware vroomheid omschrijft. Vervolgens horen wij hoe hij die ook ten aanzien van zijn persoonlijke beleving weergeeft. En tenslotte hoe hij laat zien hoe de vroomheid in de concreetheid van het christelijke leven gestalte krijgt. Beleefde en geleefde vroomheid volgens Calvijn. Calvijns definitie en karakterisering van bijbelse vroomheid. Ik volg de uitnemende introductie die Fort Lewis Battles in zijn boek The Piety of John Calvin heeft gegeven om duidelijk te maken wat pietas betekende voor Calvijn. We vinden een omschrijving van het begrip in Calvijns catechismus van 1537 in het Frans en 1538 in het Latijn. Welnu, zegt Calvijn, de vraie pieté. De vera pietas, de waarachtige vroomheid. En als hij dat zo zegt, betekent dat hij ook wel degelijk weet van vroomheid die dat niet is. Maar de ware vroomheid bestaat niet uit vrees, waardoor wij willen wegvluchten van het oordeel van God, en die een verschrikking is omdat het niet lukt om weg te vluchten. Het is echter een zuivere en waarachtige ijver die God lief heeft als vader en eert als Here. Herkennen de tekst uit Malachi 1. Seigneur en Père. Die zijn gerechtigheid omhelst. En die meer vreest om hem te beledigen dan om zelf te sterven. En alle die deze ijver hebben, wagen het niet, zegt Calvijn, om een God te verzinnen zoals zij die begeren, volgens hun eigen vermetelheid. Maar ze zoeken de kennis van de ware God vanuit hemzelf. En ze kennen hem niet anders dan hij zich aan hen manifesteert en verklaart. Einde citaat. Bekend is de definitie ook van de institutie. Waar Calvijn zegt, onder vroomheid versta ik de eerbied voor God, gepaard aan liefde tot hem, die door de kennis van zijn weldaden tot stand wordt gebracht. Voordat mensen ervan doordrongen zijn dat ze alles aan God te danken hebben, dat hij hen met zijn vaderlijke zorg omringt, dat hij voor hen de bewerker van alle goed is, zodat er niets buiten hem gezocht moet worden? Zullen ze immers nooit in vrijwillige gehoorzaamheid zich aan hem onderwerpen? Ja, als zij hun volkomen geluk niet op hem funderen, zullen ze zich nooit geheel en al oprecht en van harte aan hem toewijden. Dat is pietas, volgens Calvijn. Er zijn ook nog andere woorden die hier van belang zijn. Denk aan het woord religio, wat Calvijn ook kan gebruiken voor de relatie met God. Religio is geloof dat met zo ernstige vrezen Gods verbonden is, dat deze vrezen gewillig de eerbied omhelst en het brengt tot een wettige verering, cultus. Het brengt het met zich mee zoals in de wet is omschreven. Het centrale van de wet bij de vroomheid van Calvijn mag ook niet worden onderschat. Pietas en religio zijn dus verbonden met woorden als geloof, vrezen, eerbied, liefde en kennis. Bettels brengt in zijn introductie dit in schema door de relatie van God en mens in een soort diagram te tekenen. Nou kan ik dat hier niet tekenen, we hebben hier geen beamer enzovoort. Dus. Maar goed, de relatie tussen God en mens tegenover elkaar, maar dan met elkaar verbonden, wordt dus bepaald door die twee begrippen religio en pietas. En dan past bij religio geloof en vrezen, zoals Calvijn dat zegt, die openbaar komt in de aanbidding van God. Terwijl bij pietas gaat het om de eerbied, reverence en liefde die zich manifesteert in een waarachtig dienen van God. Deze pietas is wezenlijk meer dan uiterlijk. De hypocrieten betonen ook nog wel uiterlijke eredienst. Het is meer dan vleeselijke aanbidding. Het gaat om de volkomen dienst van God met hoofd en hart en hand, die in het Nieuwe Testament met Eusebia wordt omschreven. Het is goed om de relaties te onderkennen die er tussen die begrippen pietas en religio zijn, maar ook bijvoorbeeld pietas en spiritualitas. Dat laatste woord was vroeger, maar is ook nu erg in. Overal hebben ze het over spiritualiteit, in alle diversiteit die er maar kan zijn. Wie vandaag de dag over spiritualiteit begint, die is in. Maar ook in de middeleeuwen was spiritualitas ook eigenlijk meer dan pietas. Kenmerk van de menselijke vroomheid, vroomheidsactivisme ook. De neiging bestaat om bij spiritualiteit de individualistische trekken van het geestelijk leven van de mens te benadrukken. Het accent op de persoonlijke vroomheid, met al de ervaringen en oefeningen, kan daarbij te sterk worden en de mens komt te centraal te staan. Zeker voor Calvijn is vroomheid ook waarachtig wel een persoonlijke zaak, maar bij hem ligt het accent heel sterk ook op de inbedding. In het lichaam van Christus, de kerk, waarbinnen de gemeenschap met Christus wordt ontvangen, geschonken en beoefend. Geen christen kan in zijn eentje vroom zijn, apart van het lichaam van Christus. Nog iemand die zich onlangs, op zich een mooi boek over Calvijns vroomheid, een aantal voorbeelden van Calvijns vroomheid heeft verzameld, is de professor van Princeton Seminary, professor Elsie McKee. En die zegt het volgende over Calvijns vroomheid. Ook een wat lange citaat, maar wel instructief. Calvijns vroomheid, zegt ze, is de ethos en de actie van mensen die door geloof erkennen dat ze in Christus aanvaard zijn en ingelijfd in zijn lichaam door de pure genade van God. Door deze adoptie, deze unio mystica, eist de Heere ze op als gelovigen die alleen en geheel aan God toebehoren in leven en sterven. Als Gods volk en leden van Christus door de kracht van de Heilige Geest. Deze gemeenschap die door God met de gelovigen is bevestigd, herstelt de vreugde van de gemeenschap met God. Het roept ook het een en ander op en het vereist ook. En vereist dat ook en vernieuwt hun leven, de erkenning van Gods claim brengt de verplichting met zich mee om God openbaar en in het verborgen te aanbidden. Omdat ze in Gods heerschappij hun ware vreugde vinden. Het sluit ook de erkenning van het beeld van Christus in andere mensen in. Om God aan hen bekend te maken en in hun aardse leven alle mogelijke hulp te geven. Einde citaat. Vroomheid is dus de onlosmakelijke eenheid van de beleving van het geloof des harten en het leven in de praktijk van de dienst aan God en mensen, zoals de twee geboden van de wet die verhoorden. Nog iets als het over het vroomheidsbegrip van Calvijn gaat in de praktijk. Ik denk aan het persoonlijk zegel van Calvijn, dat u ook wel zult kennen. Dat zegel waarin een hand een hart vasthoudt en opheft. Later gestileerd met de woorden daaromheen: Cor meum tibi offero, domine, prompte et sincere. Ik bied u mijn hart, Heere, bereidwillig en oprecht. Ernstig, zonder enig voorbehoud. In de uitleg van Daniël 3, vers 18 zegt Calvijn bij dit persoonlijke zegel: dit moeten we opmerken. Zelfs als de Heere door onze dood zijn glorie wil illustreren, dat dit het wettige offer is dat wij hem moeten brengen. Er is geen kracht van ernstige vroomheid als onze ziel niet in onze hand is, als een offer. Overigens, wie de Engelse vertaling van Parker van de verklaring van Daniël gebruikt, moet hier opletten, want Parker heeft vertaald: onze ziel is in zijn hand. Alsof het zou zijn dat de hand van God ons hart vasthoudt. Dat kan ook een troostrijke gedachte wezen natuurlijk. Maar dat staat er niet. Niet onze ziel in Gods hand, maar in onze handen, om onze ziel, ons leven, tot offer bereid God aan te bieden. Daar gaat het om, in de ernstige vroomheid van Calvijn. En hoe heeft hij die dan zelf beleefd? Dat is ook de vraag. Hoe vroom was Calvijn? Persoonlijk, dan niet alleen in ogen van anderen, maar ook voor eigen waarneming. Hoe zien we de pietas die hij in zijn geschriften omschreef ook gespiegeld in zijn eigen leven? Het is waar dat wij in directe zin geen bekeringsgeschiedenis van Calvijn hebben. Dat hij het ook niet graag over zichzelf had, hebben we al gehoord. Was dat de persoonlijke verlegenheid? Sommigen zien het als een pose ook, als Calvijn herhaaldelijk benadrukt dat hij veel liever een man was geweest die ver van de aandacht van anderen zich in bescheidenheid bezig kon houden met zijn zo geliefde studie. Hij zou in werkelijkheid veel zelfbewuster zijn geweest dan de bescheidenheid die hij regelmatig aanvoert. Dan zou er ook al meer door hem gezegd kunnen zijn over zijn eigen bekeringsweg en belevingen daarbij. En toch is dat niet het geval. Er is eigenlijk maar één geschrift waarin hij dat met zoveel woorden doet. Dat is in het woord vooraf aan de verklaring van de psalmen. En daaruit leren we de spirituele pelgrimage van Calvijns levensweg kennen. En het is opmerkelijk dat hij dat uitgerekend op deze wijze doet. Hij wil over zichzelf spreken, maar dan alleen indirect, zou je kunnen zeggen. In het licht van het met de woorden, in het licht van en met de woorden van de verklaring van de Heilige Schrift zelf, zoals de Geest die verklaart. Ook zijn eigen geestelijk leven is ergens dus alleen te kennen vanuit het woord des Geestes. Waarin het zichzelf als in een spiegel leert zien. De schrift verklaart en verheldert het geestelijk leven, de pietas, niet omgekeerd. Niet in een spirituele autobiografie wil Calvijn ons laten weten wat de Heere in zijn leven heeft gedaan, maar in de woorden van de profeet David, waarin hij door genade herkenning mocht vinden. De imitatio Davidis maakt zijn persoonlijke vroomheid zo schriftuurlijk. Calvijn prijst aan het begin de grote geestelijke waarde van het boek der psalmen aan. Een van de bekendste passages, u kent dat misschien wel, is dat hij zegt: het is een anatomie van alle delen van de ziel. En hij legt uit wat hij daarmee bedoelt. En ik citeer: Er is immers geen gemoedsgesteldheid, affectus, van de mens die niet in deze spiegel wordt gereflecteerd. Beter gezegd, de Heilige Geest heeft hier naar het leven geportretteerd, lastig woord, taal van de schilderkunst, wat alle pijn, zorgen, vrezen, twijfels, hoop, zorgen, angsten, kortom alle onrustige emoties zijn, waardoor de menselijke geest meestal heen en weer wordt geslingerd. De rest van de schriften bevat de geboden die God aan ons heeft opgedragen, maar hier spreken de profeten zelf met God en onthullen ze hun diepste gevoelens. Ze roepen een ieder van ons persoonlijk op zichzelf te onderzoeken. Zo blijft er niet één van onze vele zwakheden waaraan wij onderworpen zijn verborgen. Niet één van de vele ondeugden waarmee wij vervuld zijn. Het is een zeldzaam en uitzonderlijk profijt als alle verborgenheden worden ontdekt en het hart wordt gezuiverd van de meest kwaadaardige boosheid van huichelarij die aan het licht wordt gebracht. Kortom, als het aanroepen van God de grootste vastigheid van onze zaligheid is. Want op geen enkele plaats kan men een beter en zekerder regel daarvoor zoeken dan in dit boek. Dan volgt daaruit dat ieder mens een goed deel van de hemelse leer zal bereiken als hij dit verstaat. Einde citaat. En vervolgens noemt Calvijn dan het gebed. Dat wordt geboren uit het besef van eigen nood en vervolgens uit geloof in Gods belofte. Calvijn heeft voor zijn vroomheid geen aparte instructie nodig in gebedsboeken. Hij heeft genoeg aan de psalmen. Hierin vinden we op bijzondere wijze Gods weg met mensen die met hart en leven door en voor hem leren leven. In dit licht wil Calvijn wel spreken over zijn eigen bevinding. In zijn uitleg van de psalmen leert men ook de uitlegger in het hart zien. Zijn experientia, geloofservaring, door de strijd waarin de Heere hem geoefend heeft, komt aan het licht. Er is sprake van een persoonlijke identificatie met David. De strijd van de profeet David is die van heel Gods kerk, van oud en nieuw verbond, en zo ook van Calvijn persoonlijk in zijn worstelingen vanwege de vijanden van Gods kerk en van het hele huisgezin Gods. Calvijn vindt dat hij vergeleken met David slechts in zijn schaduw kan staan vanwege deze grote psalmdichter. Toch, zegt hij, heb ik sommige dingen met hem gemeen. Als ik lees van de blijken van zijn geloof, zijn geduld, zijn ijver, zijn oprechtheid, dan ben ik vaak gedwongen om te kreunen en te zuchten dat ik eigenlijk nog zo ver uit zijn buurt ben, en toch is het zeer nuttig voor mij om naar hem te zien als in een spiegel. Zowel het begin van mijn roeping en de voortgang van mijn ambt herken ik in deze spiegel, zegt Calvijn. Voor Calvijn is de ware vroomheid van de dienaar van het woord en ook van heel Gods kerk en zichzelf persoonlijk, imitatio Davidis. En als Calvijn dat dan gezegd heeft, begint hij zijn eigen levensverhaal te vertellen. Het bekendste gedeelte daarvan is dat van zijn bekering. Hij zegt, ik was op een koppige manier toegewijd aan de bijgelovigheden van het pausdom. Ik kon mezelf niet uit dat diepe moeras trekken, maar door een plotselinge bekering, een subita conversio, heeft God mijn hart getemd en gebracht tot docilitas, tot leerzaamheid, bereidheid om alleen uit de schriften te leren. Zo kreeg ik een zekere smaak, kennis van de ware vroomheid, zegt Calvijn. En ik was plotseling zo vurig om hierin te vorderen dat ik alle andere studies liet voor wat ze waren, om te vorderen in de kennis van Gods woord en zo in de ware vroomheid. Zonder op te scheppen kan hij nu zeggen dat God dit zo gezegend heeft dat binnen een jaar iedereen naar hem toe kwam om te leren, ook al was hij nog maar een nieuweling. Het ging dus ook dwars tegen zijn eigen aard in. Hij noemt zichzelf in dit verhaal een sub rusticus. Vertaald letterlijk een beetje boers. Een man die liever in de schaduw bleef. Maar God riep hem in het licht om de kerk te dienen met de kennis van het woord tot zegen voor de oefening van ware vroomheid. En daarmee besluit hij ook zijn persoonlijke levensverhaal. dat de geschiedenis is van een vluchteling die nochtans en dankzij juist al zijn beproevingen voor Gods kerk tot grote zegen is geweest. Zoals David dat nog veel meer was. Als Calvijn in zijn levenslange strijd met alles wat Gods kerk wilde verwoesten zich in David kon herkennen, vatte hij moed. En hij gelooft dat iedere gelovige die de psalmen werkelijk leert verstaan, dat met hem zal kunnen delen. Deze kennis en ervaring waren voor Calvijn een bijzondere troost. Het betekende dat hij in zijn levensweg bij alle strijd toch niet, zoals hij zelf zegt, in een vreemd land hoefde rond te dwalen. Deze levenslange vreemdeling en vluchteling vond zijn thuis, zijn vastigheid in dit boek dat hem zijn hart verklaarde en hem tot zijn roeping staalde. En zijn grootste vreugde was dat hij met deze pietas Gods kerk mocht dienen tot stichting en standvastigheid. Zelfs in zijn zeer persoonlijke autobiografie dus is Calvijn geen man die zichzelf centraal stelt. Maar via de spiegel van David prijst hij het werk van Gods geest, die het heeft behaagd om hem in Genève tot een David te oefenen, die de zaak van Christus kerk mocht bevorderen. Misschien dat het voor sommigen te weinig is om Calvijn werkelijk in bevindelijke zin een spiritueel mens te noemen. Als men meer zou willen horen dan het doorleefde woord van het hart, als het beleefde geloof opgaat in de belevenissen van het gelovig mensenhart, blijft het toch onder de maat. Gaat het niet om wat de berijmde psalm zingt, hoor wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest? Daarom zou ik dit getuigenis van het beleefde geloof van Calvijn niet anders dan door en door vroom en bevindelijk willen noemen. Ten slotte nog naar het beleefde, het geleefde geloof, waar het Calvijn toch eigenlijk vooral om gaat. En daarin staat centraal het gulden boekje van het christelijke leven. Dat was een van de vragen van op het hof, kom er nog even op terug. Heeft Calvijn ooit wel een practicale handleiding gegeven met het oog op de oefening van de godzaligheid? Dat was de vraag. Nou, we zouden kunnen zeggen dat de hele institutie in zekere zin dat bedoelt te zijn. Maar in dat grote werk vinden we 5 hoofdstukken die als aparte publicatie van grote invloed zijn geweest op de vroomheidsbeoefening in de gereformeerde traditie. Op het hof wees er ook al naar. De boeken hoofdstukken 6 tot en met 10 van boek 3. In diverse talen, ook in het Nederlands. Het gulden boekske van het christelijke leven. Ik geloof zelfs dat het nog in de boekhandel aanwezig is. Uitgave van de Banier. En die uitgaven handelen achtervolgens over het christelijke leven. De zelfverloochening als kern daarvan. Het kruisdragen. De meditatio future vitae. En tenslotte hoe men gebruik moet maken van de middelen van het tegenwoordige leven. Opmerkelijk is dat tijdens Calvijns leven reeds deze hoofdstukken als apart traktaat van Calvijn in het Engels vertaald zijn. En uitgegeven door een zekere Thomas Brooke in 1549 onder de titel The Life and Conversation of a Christian Man. Voordat Calvijn het zelf in het Frans uitgaf, was het al in Engeland gepubliceerd. Misschien het succes van het boekje in Engeland er wel toegebracht om die hoofdstuk ook nog apart in het Frans uit te geven. Maar voor de gewone man in Engeland, die Frans nog Latijn kende, was dit boekje in de tijd van Edward VI, de korte periode waarin de reformatie alle ruimte kreeg, min of meer de eerste kennismaking met de reformator van Genève. En het is van grote betekenis geweest voor zijn invloed, is de overtuiging van Battles. Zoals dat gulden boekje er nog steeds is. Het zou mij lusten er uitgebreid te citeren, maar daar is de ruimte niet voor. De vele diepe en innige pastorale adviezen die Calvijn in dit gedeelte doorgeeft, zijn door en door vroom, bevindelijk, doorleefd. U hebt het misschien wel ergens, steek het in je binnenzak als je ergens in de trein zit of onderweg bent, en lees het zo regelmatig eens door. Er zijn van die boekjes, de hele institutie regelmatig doorlezen, kost veel moeite misschien, maar als je dat kleine boekje zo regelmatig eens leest, zie je hoe actueel het blijft, omdat het juist ook zo schriftuurlijk is. Overigens heeft Louis Battles een uitermate interessante veronderstelling over het ontstaan van dat gulden boekje. Dat eigenlijk een uitbreiding is van de eerste institutie. In 1536 kwam de eerste institutie uit die gestructureerd was naar de catechetische thema's van het geloof. Ook in de catechismes van 1537, 1538 zijn het alleen die thema's. Maar in 1539 staat er ineens het 17e hoofdstuk van de institutie bij. En dan gaat het over het christelijke leven. Dat 17e hoofdstuk zijn die latere 5 hoofdstukjes van boek 3. En dan veronderstelt Bettels dat de invoeging van het traktaat over het christelijke leven in zekere zin een vrucht is van de bezinning die Calvijn heeft gehad op de veelbewogen jaren 1536, 1538. Toen hij met pijn moest ervaren dat de reformatie van een stad als Genève zo makkelijk niet ging. Dat dat niet met Farel samen in 2 jaar te hervormen viel tot een waarachtige, vrome gemeenschap. Integendeel, hij werd weggestuurd. Mislukt. Bettels zegt, ik citeer, hij realiseerde zich, zo lijkt het, dat catechetische stellingen over onderwerpen als geloof, bekering, rechtvaardiging, wedergeboorte, verkiezing en dergelijke leerstellingen, hoe duidelijk ook gesteld, niet genoeg waren om de harten van mensen te bekeren. Ook al was het dat ze met hun verstand instemden met het nieuwe geloof. Er was een roep om diepere bezinning op de christologische fundamenten van het christelijke leven, in bijzonder zoals die door apostel Paulus waren voorgesteld. Einde citaat. Vandaar de noodzaak van nader praktikaal onderwijs ten aanzien van deze thema's van het christelijke leven, dat dit boekje is uitgegeven. Dus in zekere zin kunnen we zeggen, was Calvijns gulden boekske een programma voor nadere reformatie in het Genève van zijn dagen. De vroomheid moet ook daadwerkelijk gestalte krijgen. In zijn afscheidswoorden op het sterfbed tot zijn collega's komen de herinneringen weer boven hoe hij Genève in 1536 aantrof. Hij zegt, toen ik eerst in deze kerk kwam, mooi is dat, hè, dat hij niet deze stad zegt of zo, deze kerk. Voor hem was dat eigenlijk ook hetzelfde. Met alles wat erop en eraan was. Maar toen ik eerst in deze kerk kwam, was er haast niets. Er werd gepreekt en dat was alles. Men zocht de afgoden wel op en verbrandde die, maar er was geen enkele reformatie. Alleen maar tumult. Einde citaat. Echter, met alle onvolkomenheden en zorgen die er in zijn hart nog waren, bij zijn heengaan in 1564, mocht hij zijn broeders toch bemoedigen dat de Heere zich aan zijn kerk niet onbetuigd had gelaten. En dat hij haar ook zou onderhouden en behoeden. Daarom is het toch wel begrijpelijk dat een Schotse reformator als John Knox, die een tijdje in Genève heeft gewoond, over Genève kan hebben gezegd dat het de meest perfecte school van Christus op aarde was die hij ooit gezien had, sinds de apostelen. Er zijn wel meer plaatsen, zegt hij, waar Christus getrouw wordt gepredikt. Maar hij heeft nog nooit een stad gezien waar de levensstijl en religie zo serieus zijn hervormd, kortom, waar de vroomheid zo duidelijk aan het licht komt als in Genève. Dus ook op zijn sterfbed was de indruk die Calvijn van zijn stad en kerk kon bieden verre van ideaal, maar zijn ijver om de vroomheid van het ware christelijke leven in de gemeenschap van de kerk van Christus gestalte te laten krijgen, heeft zeker niet ontbroken en is ook niet ongezegend gebleven. Maar wat staat er nou in dat boekje over het christelijke leven? Wat is kenmerkend? Daar gaat het 6e hoofdstuk over. Calvijn begint door met nadruk te stellen dat hij niet in details wil treden, maar de grote lijn wil schetsen. Opmerkelijk is dat hij voor die nadere details, die er dus ook wel mogen zijn, geen moeite heeft om te verwijzen naar de traditie van de kerk der eeuwen. Lees dat maar bij de kerkvaders en de voorgangers, zegt Calvijn. Zo katholiek is Calvijn dus zeker wel. Dat hij niet schroomt om de geschriften en preken van de oude kerkvaders te prijzen voor nadere vroomheidsstudie. maar citaten weg aan te wijzen waarlangs een vroom man tot het doel komt dat hij zijn leven op de goede manier inricht en in korte trekken een algemene regel beschrijven om daarnaar alles wat hij te doen heeft uit te voeren, dat is mij meer dan genoeg. Misschien krijg ik nog eens de gelegenheid, zegt hij, voor een omstandige uiteenzetting. Of anders kan ik bepaalde stukken waarvoor ik zelf niet zo de aangewezen persoon ben ook aan anderen overlaten. Een wonderlijke bescheidenheid. Teamworker ook, om zo te zeggen. Maar het belangrijkste motief voor een vroom leven is de heiligheid van God. Citaat, wanneer we horen spreken over onze vereniging met God, dienen we te bedenken dat de heiligheid het middel tot die verbinding is. Niet omdat wij door de verdiensten der heiligheid tot gemeenschap met hem komen. Is dat niet iets van die vroegere spiritualiteit? Want wij moeten juist eerst hem aanhangen, om hem dan met zijn heiligheid overgoten te volgen waarheen hij ons roept. Maar het is omdat het heel veel met zijn heerlijkheid te maken heeft, dat hij geen gemeenschap heeft met ongerechtigheid en onreinheid. Wezenlijk voor Calvijn is het ook om de personen het verlossingswerk van Christus zo centraal te stellen als motief en fundament. De vroomheid van de moderne devotie, de imitatio Christi, is ook hier herkenbaar in Calvijns behandeling van het christelijke leven. Als wij van Christus zijn, kunnen we niet anders dan christelijk leven. Maar het mag geen zaak van naam alleen zijn. Calvijn waarschuwt ernstig voor naamchristendom. Niemand heeft Christus recht leren kennen als hij niet geleerd heeft dat men de oude mens moet afleggen en Christus moet aandoen. Het mag geen lippendienst zijn. De kracht van de ware vroomheid is 100 maal meer dan de onvruchtbare aanwijzingen van de wijsgeeren. Was Calvijn een perfectionist? Is de evangelische volmaaktheid criterium voor de ware vroomheid? Nee, zegt hij, want iedereen zou buiten de kerk gesloten worden. Dat er niemand te vinden is die nog niet heel ver van volmaaktheid verwijderd is. Maar het moet in oprechtheid wel gaan om te groeien in vroomheid en heiligheid. Eerlijk en ontdekkend over de groei in het leven en godzaligheid is het volgende, ik citeer: maar aangezien niemand in deze aardse kerken van het lichaam zoveel kracht ter beschikking heeft, dat hij die loop vrolijk kan volbrengen en het merendeel last heeft van zo'n grote zwakheid, dat ze slechts wankelend en hinkend en soms zelfs kruipend over de grond een klein beetje vooruitkomen, moeten wij ieder naar de maat van zijn gering vermogen op weg gaan en voortgaan met de reis die we aangevangen hebben. Niemand beweegt zich zo ongelukkig voort dat hij toch niet elke dag tenminste een klein stukje van de weg kan afleggen. De kern van het christelijk leven is de zelfverloochening. Het wezenlijke van het christelijke leven is dat we niet van onszelf zijn, maar van Christus, zegt Calvijn. De christelijke wijsheid, de Christiana Philosophia, daarentegen draagt de reden op haar plaats af te staan, zich aan de Heilige Geest ondergeschikt te maken en zich te voegen onder zijn juk, zodat de mens nu zelf niet meer leeft, maar Christus in zich draagt, die leeft en leiding geeft. Het is opmerkelijk dat Calvijn over de zelfverloochening spreekt, niet alleen als een innerlijk ervaren nietigheid voor God, de mens niet en God alles, dat ook wel, maar ook voor de implicatie die het heeft voor het staan in het leven en de verhouding tot de medemens. Dienstbaarheid is zelfverloochening ook. En zo komen we vervolgens naar de kern van het christelijke leven. Van die 5 hoofdstukjes, het derde, het middelste, het hoogtepunt en het dieptepunt, waar het kruis staat. Een vroom gemoed dient ook nu hoger te reiken, ziet de heer Calvijn, en zich daarheen te begeven waartoe Christus zijn discipelen roept. Namelijk dat ieder zijn kruis moet opnemen. Want alle die de Heere als de zijne heeft aangenomen en die hij in zijn gezelschap waardig gekeurd heeft, moeten zich stellen op een hart moeilijk, rusteloos en van zeer veel verschillende rampspoeden vervuld leven. Het is de wil van de hemelse Vader hen op deze wijze te oefenen, om zo bij de zijnen terdege te beproeven hoe het er bij hen voor staat. Bij Christus zijn eerstgeborene is hij daarmee begonnen. En bij al zijn kinderen gaat hij met deze handelwijze door. Einde citaat. Calvijn wijst erop dat het een bijzonder paradoxale zegen is. De gemeenschap met Christus wordt des te sterker naarmate wij meer door tegenspoed getroffen worden. De zegen is ook dat het kruis ons vernedert en wij leren om niets van onszelf, maar alles alleen van Christus te verwachten. Het reinigt ons van eigenliefde en oefent ons in hartelijk vertrouwen op God. Het oefent ook geduld en leert gehoorzaamheid. Door het kruis gaan de deugden van God, van volharding en gehoorzaamheid, die hij ons geeft, ook steeds meer schitteren in het leven van Gods kinderen. Calvijn noemt het kruis ook medicijn. Er is namelijk een zeer kwalijke kwaal, namelijk de overmoed van het vlees. We lijden niet allemaal in dezelfde mate aan deze ziekte, zegt Calvijn. En niet iedereen heeft een even sterke dosis van dit medicijn nodig. Het kruis kan ook divers zijn. Maar de geneesmeester laat niemand onbehandeld, want hij weet dat alle tot het laatste toe ziek zijn. De Heere verbindt echter ook een bijzondere vertroosting aan het kruis, dat hij de zijne oplegt. Wat niet betekent overigens dat ze blij moeten zijn met de pijn en ellende als zodanig. Calvijn is absoluut geen stoïcijn. Het volgende hoofdstuk, de laatste twee, nog gaat over de meditatio futuri vitae en het gebruik van het tegenwoordige leven. Bekende hoofdstukken wellicht, overdenking van het toekomstige leven. Daarin slaat Calvijn, zou je zeggen, tonen aan als van een middeleeuwse monnik. Er is allemaal niets met dit leven. Daar staan ook die beruchte passages in dat God soms een kwade vrouw aan iemand kan geven om te veel genieten van het huwelijk tegen te gaan. En brand en oorlog en schade en ongehoorzame kinderen. Al die ellende die een mens kan overkomen. En dat klinkt toch allemaal erg cru. Zelf heeft hij dat ook niet ervaren, om zo te zeggen. Hij had een lieve vrouw. Maar hij heeft al genoeg ervaren van de tegenspoeden van het leven. Maar Calvijn zegt, toch moet ik het zo zeggen, want er is namelijk geen middenweg. De aarde moet of haar waarde verliezen of onszelf in onbeheerste liefde tot haar gevangen houden. Als we nog enig belang hechten aan de eeuwigheid, moeten we ons dan ook beijveren om uit die kwalijke banden los te komen. Niet dat het aardse leven als zodanig verkeerd is, dat is het grote misverstand. Het lijkt alsof Calvijn zijn woorden ook terugneemt als hij zegt, de gelovigen moeten zich er wel aan wennen het leven te verachten, maar dan op zo'n manier dat het niet leidt tot afkeer van het leven of ondankbaarheid jegens God. Ik denk dat Calvijn nooit zulke cruwe dingen heeft gezegd als Luther bijvoorbeeld, die over zijn lichaam sprak als over oude madenzak. En die was wat dat betreft, wat taal betreft, nog wat middeleeuwse. Ijdelheid. Nee, Calvijn heeft het over niet te versmaden zegeningen die we toch mogen genieten. We hebben de erfenis van de eeuwige heerlijkheid nog niet ontvangen. We mogen op aarde, als we hem verwachten, al de vaderlijke blijken van zijn goedgunstigheid krijgen. Dus wij verachten het leven als zodanig niet, maar relatief gezien. En dat bedoelt hij te zeggen, als we dan denken aan het toekomende leven, dan is het aardse niet waard om daarin op en onder te gaan. Omdat het hemel ons vaderland is, dat staat voorop. Daarom is de aarde een ballingsoord. Niet omdat de aarde niks is, zoeken we een hemel. Nee, de hemel is het. En daarom. Het laatste bepaalt het eerste. En wij hebben op de wachtpost van dit leven te blijven staan, zolang God ons daarop wil laten. Dus ware vroomheid is geen verachting van dit leven. Om met een enkel woord te besluiten, zegt Calvijn, het kruis van Christus triomfeert eerst dan in het hart van de gelovigen over duivel, vlees, zonde en de goddeloze, als het oog wordt geslagen op de kracht van de opstanding. Dat is opstandingsleven. En dan is het ook niet vreemd als hij in het laatste van dat boekje ook toch nog zegt dat wij dan ook met genoegen mogen gebruiken wat God ons in dit tegenwoordige leven wil geven. En de roeping ook hebben te verstaan in dit leven. De vrome ascese is als zodanig geen noodzaak. Als men de dingen die God geeft gebruikt zonder er onmatig in te zwelgen. Er is een goede balans nodig tussen wettische ascese en onbeperkte genotzucht. Daarin zijn geen vaste regels te geven, zegt Calvijn, maar God wil wel leiding geven door zijn woord. Genieten van het leven mag in gelovige mate. Calvijn zegt, ik citeer, wanneer we bedenken tot welk doel God het voedsel heeft geschapen, zullen we ontdekken dat hij niet alleen wilde voorzien in onze noodzakelijke levensbehoeften, maar ook voor vermaak en plezier daarin wilde zorgen. Bij de kleding had God niet alleen de noodzaak, maar ook de sierlijkheid en de eerbaarheid op het oog. Er mag oog zijn voor schoonheid en schittering die God zelf tot genieting heeft gegeven. Het belangrijke is dat we hem daarin eren en dat we zien als geschenk van God. En dat we ook niet vergeten dat we rentmeesters zijn. En het laatste, als het over die persoonlijke vroomheid gaat, de uitgeleefde vroomheid, vind ik ook heel treffend. Dan gaat hij spreken over dat ieder ook naar zijn eigen beroep heeft te leven. Dat roepingsbesef van Calvijn. Hier vloeit de troost uit voort. Dat geen bezigheid, zegt Calvijn letterlijk, in de manier waarop je je roeping gevolg geeft, zo onaanzienlijk en gering kan zijn, of ze geniet in Gods ogen groot aanzien en wordt door hem op hoge prijs gesteld. Vroomheid is maar niet iets supers voor monniken die daar in de gelegenheid zijn, die de hele dag vrij hebben om vroom te zijn. Een gewone arbeider hoeft niet te zuchten als die een monnik ziet mediteren. Hij kan wel eens vromer zijn dan de meest devote asceet. Daarom moet het gouden boekje van het christelijke leven internationaal ook zo'n bestseller zijn geweest. In de tijd van de reformatie voor putjeschepper en vuilnisman, die vroom mochten leven voor het aangezicht des Heren. Voort Louis Bettels merkt naar aanleiding van het vroomheidsboekje tenslotte nog op: men voelt als het ware een magnetisch veld tussen de twee polen van Roomse spiritualiteit en die van de dopersen. De weergave van de Pietas is geboren uit de controverse van zijn tijd, maar is ook voortdurend gericht geweest op de praktijk van de godzaligheid, waarin de gewone gelovigen met hun onvolmaaktheden, die ze nog dagelijks ontdekken en betreuren, nochtans in de gemeenschap met Christus en zijn volkomen gerechtigheid mogen weten dat door de genade van woord en geest Pietas geen vrome wens hoeft te blijven, maar de levenswerkelijkheid mag worden van iedere gelovige die dagelijks groeien mag in de kennis van Christus. Hoe vroom was Calvijn? Ik laat tenslotte het oordeel aan u over. Ik hoop dat de reformator voor u iets minder een onbekende Calvijn zal zijn na deze lezing. En wat ik ook zou wensen is dat u zelf dat gouden boekje nog eens een keer, ook misschien wel in die mooie nieuwe editie van de institutie van de vertaling van de Niet, persoonlijk ter meditatie ter hand zult willen nemen. Maar ik hoop vooral dat u de reformator in zijn pietas niet tot eenzame hoogte zult verheffen, waarin wij alleen met heilige jaloezie tegen hem op kunnen zien. Als er één ding is wat hij begeerde, dan was het leraar te zijn voor anderen. Hij die zelf allereerst ook leerling was van zijn meester en heiland. Zo wil hij in het onderwijzen gaande de vroomheid niet anders doen dan ons meenemen naar Christus, die ons zijn kruis opleert nemen, om hem te volgen. Daarom eindig ik met een gebed van Calvijn, als hij bij de preek over 1 Korinthe 1 vers 22 tot 25 zegt: bid, wij buigen ons neer voor de majesteit van onze goede God, in erkenning van onze overtredingen, en vragen dat hij wil geven dat wij die meer en meer gevoelen, totdat we hebben geleerd onszelf aan hem te onderwerpen, totdat zijn majesteit zo over ons zal regeren dat wij geen kracht of macht meer zullen zoeken of wijsheid, behalve in wat hem behaagt ons te willen geven. En dat wij al onze goederen mogen beschouwen als komend van hem, op zo'n wijze dat wij ze mogen gebruiken voor zijn dienst en voor de glorie van onze Heere Jezus Christus, aan wie alle macht is gegeven om over ons te heersen, zodat hij het bezit mag genieten van onze lichamen en zielen, en dat alles aan hem mag worden aangeboden als waarachtige offerande. Mogen hij deze genade geven, niet alleen aan ons, maar aan alle volken en naties op aarde. Amen.